Radio 1.
Altijd benieuwd.
En dus zitten we weer in die situatie waarin we ons zorgen moeten maken, denk ik, over de cijfers. We hoorden ze in het nieuws, het gaat niet de goede kant op. In welke mate, Benedikt, moeten we bezorgd zijn? Dat is de vraag van vandaag en de volgende dagen.
Per dag testen nu gemiddeld 681 mensen positief. Vorige donderdag was er zelfs een piekdag met 940 nieuwe gevallen. Wat dan iets minder dramatisch lijkt, zijn het aantal ziekenhuisopnames. Dus de meerderheid van die mensen die besmet raken, worden niet erg ziek. Per dag 30 coronapatiënten die opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat aantal stijgt, maar blijft wel binnen de perken. En dan het aantal overlijdens blijft dalen van 3 naar 2 per dag. Maar die exponentiële toename, daar maken wetenschappers zich toch best wel veel zorgen over. En dus wordt er nagedacht, moeten we ingrijpen, moeten we de maatregelen verstrengen. En viroloog Mark van Rans, die wijt in de morgen, die wijt dat aan die bubbel van 5, die regel wordt onvoldoende nageleefd. En ook biostatisticus Geert Mollenbergs, die zegt in het laatste nieuws dat de coronahaarden vooral opduiken binnen families en vriendengroepen. Naar een concert gaan, zegt hij, is veiliger dan een barbecue met de familie.
Meer geregeld waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja.
En Mollenbergs die heeft ook al een paar keer een nieuwe term gebruikt. In plaats van een contactbubbel moeten we misschien overschakelen naar het contactbudget. Je krijgt dan een budget van mensen die je kan zien en dat kan je dan spenderen, dat budget, hoe je wil. Maar je mag dat niet overschrijden. Het is een andere term, maar natuurlijk het einddoel blijft hetzelfde. Het aantal ontmoetingen beperken.
Laten we over dat einddoel even praten met Erika Vliegen. Mevrouw Vliegen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Infectiologe, lid van de Celival, de evaluatiecel die nu ook is uitgebreid. Hè. Eerst de cijfers, de naakte cijfers, mevrouw Vliegen. Want wat er dan altijd wordt bijgezegd is natuurlijk dat er ook wel veel meer getest wordt. Vallen deze cijfers enigszins te relativeren?
Relativeren zou ik niet durven zeggen. Je moet die wel in het juiste kader zien. En er wordt wat meer getest, maar de cijfers zijn wat ze zijn. En dat zijn wel degelijk positieve gevallen. En er wordt wel eens gezegd, ja, maar je kan die cijfers van nu niet vergelijken met die van maart. Wat juist is. Hè. Er zijn nu mensen die... We kunnen nu veel korter op de bal spelen. Hè. We zien ook, we testen ook veel meer. Dus we weten ook meer wat er bij wijze van spreken onder de oppervlakte leeft. Terwijl in maart testen we alleen maar die mensen die zo ziek waren als ze in het ziekenhuis waren. En was het werkelijke cijfer vele, vele malen hoog. Dat klopt wel. Maar tegelijkertijd zit er een gevaar in om dat te minimaliseren. Want het zijn wel degelijk exponentieel stijgende cijfers. Hè. En dus met andere woorden, als je, zolang dat je zegt, oh ja, het valt wel mee en we testen wel meer. En dat minimaliseren, dat, daar zit eigenlijk een ontzettend groot gevaar in. Want op die manier, als je daar niks aan doet... En als je tegelijkertijd ook blijft zeggen, ja, maar het is allemaal zo erg niet, want er zijn weinig opnames en er zijn weinig overlijdens. En dus we kijken een beetje de andere kant uit. Dat is eigenlijk een enorm groot gevaar.
Dus laten we daarvan vertrekken. We nemen de cijfers ernstig. U zei één belangrijk ding, denk ik, wat er onder oppervlakte leeft, dat weten we nu beter. Wat we daarnet hoorden, hè, wat Benedikt hier zei, dat een paar experten zeggen, ja, het is veiliger naar een concert te gaan dan een barbecue onder vrienden of familie. Is dat nog altijd zo? Is dat wat jullie zien, dat daar de grootste problemen zitten?
Ja, en dat is en dus dat heeft een dubbele boodschap. Hè. Enerzijds wil dat zeggen hè, dat wat we nu zien is dat er een heleboel officiële georganiseerde zaken, bijvoorbeeld binnen de cultuursector, ontzettend rigoureus georganiseerd zijn. En ook een heleboel bedrijven en horecazaken die heel erg hun best doen en waar dat het effectief ook veilig is. En die mensen hebben heel lang, die moeten hun activiteiten hopelijk wel kunnen verder zetten. Maar anderzijds, door de hele tijd dat te minimaliseren, het probleem van corona, en te zeggen, oh, het is allemaal zo erg niet, gaan mensen ook in hun privéleven denken, oh, het is allemaal zo erg niet, het zal zo wel geen vaart lopen enzovoort. He, als er de hele tijd gezegd wordt, ja, die bubbel van 5, die moet op de schop, wat is dat nu, dat is onzin enzovoort. Ja, dan gaan mensen ook die boodschap vertalen naar hun privéleven. Terwijl dat eigenlijk het punt is niet zozeer dat je geen mensen mag zien, maar dat je mensen niet van nabij mag zien. En dat is natuurlijk in je privéleven, dat is de plek waarop je mensen van nabij ziet, wat bij je met mensen eet, waar je misschien mensen omhelst.
En dat is, mevrouw Vliegen, blijkbaar, we zijn allemaal mensen het moeilijkst vol te houden, zo blijkt. Hè. Hoe kan dat anders? Wat is daar in de strategie van de Celeval? Wij hoorden hier even die nieuwe term, contactbudget. Is dat een mogelijkheid om naar alweer iets anders te gaan, om dat duidelijk te maken?
Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. We hebben vorige woensdag een wetenschappelijke conferentie gehad en we hebben het onder andere daarover gehad. Er zijn verschillende manieren zodat iedereen dat voor zichzelf wat kan duidelijk maken. Het gaat er niet om dat we niemand meer mogen zien. Je kan eigenlijk best wel wat vrienden en kennissen op afstand zien en buiten. Maar het gaat die vijf, dat gaat over de mensen, echt uw nauwe contacten, die waar je echt nauw contact mee hebt en die houd je best beperkt. En dat blijft natuurlijk in een familiale context of een context met vrienden, dat is een uitdaging om daar mee om te gaan. En er zijn verschillende manieren waarbij je kan. Kan je dat met een budget doen of kan je dat met een corona footprint? Er zijn verschillende manieren in de pijplijn.
Wat,
om
een
daar
corona footprint?
Ja, net zoals dat je een suggestie die professor Hans Steenkist ons deed, bijvoorbeeld om voor jezelf te berekenen hoeveel mensen heb ik gezien van nabij. Ben ik daar naar een barbecue geweest, dan ga ik misschien overmorgen niet naar dat concert of ga ik misschien, dus waarbij je voor jezelf bijvoorbeeld een boekje of een lijst bijhoudt, een beetje van hoeveel nauwe contacten heb ik eigenlijk al gehad de afgelopen week of de afgelopen twee weken, zodat we ons daarvan bewust zijn. En als je ervan bewust bent, dan ga je automatisch misschien ook wel een klein beetje afremmen of mensen van op een veilige afstand zien.
Zijn dit soort dingen die we nu horen ontstaan, nieuwe namen voor wat er al eigenlijk wordt gevraagd, wat de bedoeling is, zijn dat de dingen waar die uitgebreide Celeval voor zal adviseren wanneer die volgende veiligheidsraad er komt?
Wel, dat ligt zeker uiteraard op tafel. Er zijn een aantal concrete vragen waar antwoord moet op geboden worden.
Ja, wanneer komt hier trouwens, mevrouw Vliegen, die nieuwe veiligheidsraad?
Dat moet u niet aan mij vragen, dat moet u aan de premier vragen.
Ja, die hebben we even nog niet kunnen bereiken. U heeft toch wel een idee, dacht ik. Is dat niet in de week van 21 september?
Dat klopt, dat is de vork die wij ook, of de tijdsvork die we gekregen hebben. Maar over exacte data, dat moet je echt aan de premier vragen.
Maar is dat op tijd voor u?
Politieke beslissing. Ik denk, er zijn verschillende zaken. Ik denk dat wat mij betreft nu dringend is dat er nu ook van overheidswegen duidelijk gecommuniceerd wordt van dus we erkennen dat de cijfers stijgen en dat we dit au sérieux nemen. Hè. We weten ondertussen ook al wel waarmee we zo'n epidemie, waarmee we zo'n curve wel terug kunnen afbuigen. Dat is in de zomer ook gebleken, met opnieuw en masse erkennen, oei, er is een probleem, we gaan terug voor onszelf even wat strenger de zaken aanhalen.
Maar dat was niet alleen voor onszelf, toch, mevrouw Vliegen? Toen is er in bepaalde steden een avondklok afgekondigd, er was een nieuw soort van lockdown. Gaan we daar naartoe?
Dat heb ik niet per se gezegd. Ik denk dat we moeten beginnen om te beginnen met te erkennen, om te zeggen dat dit een probleem is en dat we niet per se nu moeten zeggen het nieuwe normaal is, dat we niets meer gaan doen en dat we alles loslaten. Hè. En ik wil daarmee bijvoorbeeld eens ook verwijzen naar de discussie over de mondmaskers op school. Hè. Hoe vervelend dat ook is. Hè. Misschien moeten we wel ook heel duidelijk de balans maken van sommige dingen kunnen vervelend zijn, maar misschien wel noodzakelijk en moeten tijdelijk wel verder gezet worden. Bijvoorbeeld, dit lijkt niet het moment om nog meer dingen los te laten en open te maken. Je kan wel dingen vereenvoudigen of helderder maken, zodat ze voor iedereen duidelijker zijn en ook leefbaarder. Hè. Ik denk dat het een niet per se het ander tegenspreekt.
U had het even over de mondmaskerplicht op school. Het effect van de scholen die opnieuw zijn opengegaan, zitten die al in deze cijfers? Ik dacht toch altijd dat het toch nog even zal wachten zijn voor we dat zien.
Wel, dat zal daar al wel stilletjes aan beginnen in te komen. Natuurlijk mag ook niet vergeten, voordat scholen opengaan, hebben bijvoorbeeld leerkrachten ook al de dagen daarvoor elkaar moeten zien, vergaderd enzovoort. En om die reden zagen we daar ook al een aantal besmettingen. Maar we gaan dat nu ook beginnen zien. En het gaat niet alleen over de scholen zelf, maar natuurlijk ook alles wat daar rond gebeurt. Het zit een beetje overal, het zit in verschillende contexten, maar ja, het allerbelangrijkste, denk ik, is dat we moeten erkennen, we moeten dit nu met z'n allen terugschroeven, hè, en met z'n allen erkennen, oei, het is niet weg. En ik denk dat we ook dus de parlee moeten stoppen van dit is niet erg, want er liggen nog geen mensen in het ziekenhuis.
Als u het woord terugschroeven gebruikt, dat is toch ook een belangrijk argument. Wat is de doel van het beleid van de regering en die uitgebreide Céléval? Wat is het plan? Is het terugschroeven? Dat is dan flatten the curve of is het crush the curve? Moet het streefdoel nul zijn?
Wel, ik denk dat er te veel een beetje fetischisme is van welke terminologie.
Je houdt
en
niet
dat de ene groep van mensen verguist wordt omdat ze deze of geen woord gebruiken.
Oké, laten we de woorden vergeten, maar wat is het belangrijkste?
Wel, ik denk dat het belangrijk is, noodzakelijk is, dat je het aantal besmettingen per dag met een belangrijke factor terugdringt, zodat je terug wat meer ademruimte, epidemiologische ruimte krijgt om inderdaad mensen te zien en sectoren open te zetten. En zodra je echt op een stijgend deel, en dat is nu weer aan het gebeuren, zodra je op een stijgend deel van je exponentiële curve zit, heb je niet veel ruimte en mag er niet veel misgaan. En breidt die infectie zich onder de radar, bij wijze van spreken, uit. En op het moment dat je dat begint te merken in aantal hospitalisaties en in overlijdens, is het al veel te laat. Dan zijn we terug in maart en daar willen we niet terug naartoe. Maar als we nu blijven wegkijken van dat probleem, dan is dat een beetje wat er gaat gebeuren. Dus we moeten die curve veel lager onder controle houden, zodat dat eigenlijk een smeulend vuur blijft. En dan kan je proberen te leven met dat virus voor een aantal maanden, want natuurlijk wil iedereen op een of andere manier zijn activiteiten hernemen en dat kan voor een deel ook op veilige wijze. Hè. Ik denk dat heel veel sectoren dat al aan het bewijzen zijn. Sommige dingen zijn moeilijker dan andere, maar wat we willen is dat er een veel lagere replicatiegraad is van het virus dan nu. Nu heeft dat virus terug wind in de vleugels eigenlijk en dat is niet goed. Daar kun je niet van wegkijken.
U is gehoord. Dank u wel, Erika Vliegen, infectioloog en lid van de Céléval. Dag mevrouw. Never.